Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Ge vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak. En doe uw toorn teniet. Daarmee zetten we de dienst voort. Psalm 85. Daarvan het eerste vers. Daarvan speelt wij. Zingen het in ons hart. We zullen samen met de kerk van over heel de wereld, beleidersdoel van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreekt als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we zullen samen de Heere vragen om zijn zegen, om de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Almachtig en eeuwig God, trouwe Vader, wij roepen u aan in deze avonduren hier in de kerk in Vaarder, omdat wij zonder u niets kunnen doen. U roept ons vanavond onder het woord, het evangelie, het eeuwig evangelie. En wij bidden van u, zou u er zelf aan te pas willen komen, hier in de kerk en thuis aan de kerkradio. Zou u in ons midden willen zijn? Want zonder u kunnen wij niet bidden, zonder u kunnen wij niet zingen, ook niet in ons hart, zonder u kunnen wij niet preken en even meer luisteren. En toch is het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord. En daarom bidden wij van u, dat u vanavond uw woord wilt zenden met kracht in ons midden. Immers het evangelie is Gods kracht tot zaligheid. Daarom legt u dynamiet onder ons oude bestaan, om het te verwoesten, zodat wij sterven aan onszelf en aan ons vlees, aan wereld, aan alles wat hier beneden is, wat geen wezen en geen waarde heeft. En om Christus te kennen, uw lieve Zoon, die u geopenbaard hebt in de volheid van de tijd, en die zijn ziel stelde tot een schuldoffer voor velen. Heere, wilt u bij ons zijn vanavond? En wilt u zich ontfermen over ons en dat elk woord gevuld mag zijn met de kracht van uw Heilige Geest? Wil u dan zelf uw woord openen, Heere? Als u opent, wie zal dan sluiten? Maar als u toesluit, wie zal dan openen? En daarom verwachten wij alles van u en van uw vrijmacht, zodat er genade uitgedeeld mag worden vanavond. En dan weet u wie er behoefte aan heeft. U weet wie honger heeft. U weet wie dorst heeft. En u nodigt ons, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Want als we tot u komen, Heer Jezus, en we drinken uit uw bron het levende water, het zal in ons worden tot een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Dan ontvangen wij dat leven dat niet meer sterven kan. Heere, wij bidden van u, dat u dan zelf die dorst zal werken in ons hart. Dat verlangen naar u, dat zoeken van u. Heren, allen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, u hebt het zelf beloofd, zullen verzadigd worden. En dan weet u of we echt honger hebben en echt dorst hebben. Maar wilt u dat verlangen dan vervullen en die honger stillen, die dorst lessen, zodat als wij straks huiswaarts keren, wij u de eer mogen geven. Dat we u verheerlijken. Maar het moet bij u beginnen, Heere, want uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Uit ons kan geen goed voortkomen. En daarom smeken wij van u, dat u de hemel wilt scheuren en dat u zelf in ons midden wilt zijn. En dat u het tot een vlak veld wilt maken en voorspoedig wilt rijden op het woord van uw waarheid. En dat het niet eenvoudig zal zijn en ook niet te moeilijk, maar dat het ingang vinden mag. Ja, dat het binnen mag komen. Pijlen afgeschoten en dat die in ons hart mogen treffen. Heer, u kent ons. Niets is voor u verborgen, alles is naakt en geopend voor u, met wie wij te doen hebben. En daarom smeken wij van u. Wil u ons trekken met koorden van liefde tot uzelf. En verheerlijk zo uw eigen naam. Ontvouw uw woord, Heere. Mogen we iets zien van de heerlijkheid van uw lieve Zoon. Dat er een glans komt te liggen over alles wat van hem is en wat vervuld is van Christus. Zodat u verhoogd wordt. Dat bidden we in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel. En wel in het Oude en in het Nieuwe Testament. Het boek Deuteronomium, het 10e hoofdstuk. De versen 12 tot 22. Daar staat bij mij boven de vermaning God te dienen. En dat is een dienen uit liefde. Er is eigenlijk geen boek in de Bijbel waar het woord liefde en liefhebben zo dikwijls voorkomt als het boek Deuteronomium. En dat is ook de reden waarom wij uit Deuteronomium lezen. En daarna uit Jacobus. Jacobus 1, de versen 19 tot 27. Jacobus 1, vers 19 tot 27. Eerst dus Deuteronomium 10, te beginnen bij het 12e vers. Nu dan, Israël, wat eist de Heer uw God van u dan de Heer uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen, en hem lief te hebben, en de Heer uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebiede, u ten goede. Zie, des Heeren uw Gods is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, uw lieden uit al de volken verkoren, gelijk het deze dagen is. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heer uw God is een God der goden en een Heer der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt. Die het recht van de wees en van de weduwe doet. En de vreemdeling lief heeft, dat hij hem brood en kleding geven. Daarom zult gij de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heer uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen. En nu heeft u de Heer uw God gesteld als de sterren des hemels in menigte. Tot zover. Jacobus 1 vanaf vers 19. En daar is ook de tekst uit dit gedeelte, namelijk vers 27. Jacobus 1, vers 19, daar lezen wij Gods woord als volgt. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens, zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de lezing uit het woord. Zalig die het woord van God horen en het ook bewaren. Halleluja. Gemeente, wij gaan zingen. En wel uit Psalm 146. Psalm 146, de versen 5 en 7. Psalm 146. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Daar gaat de tekst ook over. Die het liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En ook het zevende: het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weel, dat is de weduwe en de wees, in twistgedingen en in kommer, in verdriet, staande houdt. Maar zijn arm, der vromen hoop, de hoop van de vromen, stuit de bozen in hun loop. Dat zijn dus de versen 5 en 7 van Psalm 146. De inzameling van de gaven zijn als volgt. De eerste is voor de hulp Oost-Europa, voor gevangenis-evangelisatie. En de tweede en de derde voor de kerk. En u weet wel de geëigende wegen om die collecten te geven en te gedenken. Volgende woensdagavonddienst is op 2 december. Dat zal dus zijn over 2 weken. 2 december, de volgende avonddienst. De weekavonddienst. We zingen 146, de versen 5 en 7. Na de preek zingen wij Psalm 17 en daarvan het zevende vers. Maar dat zal ik nog wel voorlezen na de preek. Psalm 17, het zevende vers, maar ik kondig het nu alvast aan. Gemeente, de tekst, ik zei het u al, is het 27e vers, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze, wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Daar staan we dus bij stil vanavond. Ten eerste bij die zuivere en onbevlekte godsdienst. Dat we die beleiden. Dus dat is het eerste. Het tweede is het voorbeeld dat Jacobus geeft van die godsdienst. Dat we wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dus dat gaat over het bezoeken. En tenslotte, zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Onszelf bewaren. Dus je kunt zeggen, het thema is de zuivere en onbevlekte godsdienst. Ten eerste het geloof, dat echte geloof. Zuiver, onbevlekt, waarachtig. Daar staan we eerst bij stil. Dan ten tweede dat voorbeeld wat hij geeft van wezen en weduwen bezoeken. Dus het voorbeeld van de liefde, want het echte geloof, het waarachtig geloof, dat werkt altijd door de liefde. En tenslotte onszelf onbesmet bewaren. Bewaren van de wereld. Dus het leven van de heiligmaking. Gemeente Jacobus, hele mooie brief. Ik weet niet of u het wel eens leest, maar Jacobus, er wordt vaak niet heel vaak uitgepreekt. Dat is wat ik hoor. En Jacobus is toch een hele bijzondere brief wat betreft de inhoud. En waarom is de inhoud zo bijzonder? Omdat het gaat over concrete dingen van het leven. Jacobus benoemt zonden en hij benoemt ook de punten van heiligmaking. Want Gods kinderen komen met de heiligmaking thuis. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Zalig de reine van hart, zij zullen God zien. Hun hart is gereinigd. Hebben ze niet zelf gedaan, heeft God gedaan. Door zijn geest en door het bloed van Jezus Christus. Luther noemde de Jacobusbrief een brief van stro. Luther was een man met krasse uitspraken. Wij zouden zeggen een beetje een zwart-wit denker. Nou, dat is soms ook wel goed. Zwart-wit denken, dat je klaar en helder bent. En hij moest helder zijn in zijn tijd. Hij wou niet misverstaan worden. Tegen de achtergrond van Rome en de werkheiligheid en meewerkende genade van onze kant, wou hij stellen vrije genade. Alleen het werk van Christus. Alleen Gods werk. Waar wij in feite buiten vallen. Waar we ontvangers van zijn. Wij zouden kunnen zeggen eenzijdig werk van God. Het werk van Gods geest in de rechtvaardiging. Dat God ons geeft een vreemde vrijspraak. Dat wij vrijgesproken worden van schuld. En van straf. En dat wij het eeuwige leven ontvangen. Om niet. Gratis. Luther was de man van pure genade. Ja, en dan toen las hij Jacobus. En hij vond Jacobus die was verwarrend en die was alles door elkaar heen aan het mixen. Hij zegt, Jacobus, dat is net een ruiter die verkeerd op het paard zit. Hij valt er bijna af. Hij snapt het niet. En daarom heeft hij gezegd, het is een brief van stro. Toch is de brief van Jacobus duidelijk in de Bijbel gekomen en terecht. Want Jacobus en Paulus spreken elkaar niet tegen. Zelfs niet op één punt. Jacobus zit meer op de lijn van daders. We zouden daders van het woord moeten zijn. Niet alleen hoorders, zegt hij. Ook daders. We mogen ook vertalen doeners. Nou, en dan denken wij al gauw, we moeten er zelf wat aan doen. Maar dat bedoelde Jacobus niet, dat zullen we zometeen ook wel zien. Maar waar Jacobus op wijst, net als de profeten in het Oude Testament, dat is dat hij bepaalde zonden aan de kaak stelt. En ja, dat is heel belangrijk. Ook concreet noemt. En dat moet ook gedaan worden vandaag. Dat we niet blijven hangen in abstracte dingen, in begrippen, in woorden die op zich waar zijn. Maar dat het gaat om de zaken waar we aandacht aan moeten besteden in ons eigen leven, ook Gods kinderen. En Jacobus die noemt, hier ook in dit gedeelte, hij noemt de zonde van de tong. Later wijdt hij er nog een apart hoofdstuk ook aan. De zonde van de tong. Denk aan het roddelen en aan het lasteren. Wat kunnen we soms over mensen en dingen zeggen? Dan hoeven we het niet te hebben over God en over zijn woord. Maar dan hebben we het over mensen. Of over dominees. Maar het moet over God gaan en over de eeuwigheid. En over ons eigen hart. Wel nu, Jacobus die zegt dan ook hier in dit gedeelte. Hij zegt ja, als je denkt dat je godsdienstig bent en je houdt je toon niet in toom. Dan is je godsdienst helemaal ijdel. Dan praat je zelf maar een eind voorbij. En de mond die praat een eind waar het hart niet van af weet. Dat is heel gevaarlijk. Bunyan die wijst erop in zijn Christenreis. Praatziek, de man die ontzettend kon praten. Praten over de weg des heils. Praten over de belevingen van Gods kinderen. Praten over het leven in de omgang met God en toch vreemdeling zijn van de Heere zelf. Nou, dan is het beter dat je wat minder praat en wat meer beleeft, hè? Dat voel je toch wel. En daarom zegt Jacobus het ook. Hij zegt, jullie praten maar een eind weg. Dat deden de Farizeeën ook. Ze baden heel lang. En onder de schijn van lang te bidden, aten ze de huizen van de weduwen op. Want die weduwen, die hadden al geen inkomen. En die Farizeeën en die Joden, de leiders, die wekten de schijn dat ze heel vroom waren en dat ze lang baden. Maar ondertussen moesten die weduwen hen maar voeden en onderhouden. Wel nu. Jacobus noemt dat. En zingen we dat ook niet? Zet Heere, wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. En wat moeten we er soms op letten? En altijd op letten. En ook in de gebeden. Dat we Gods naam niet misbruiken. Maar dat het een echt gebed is en ook een echte preek. En maar niet de stootvloed van woorden. Maar dat er inhoud in zit. En dan moeten we ook altijd maar om bidden. Als we naar de kerk gaan. Dus, en dan gaan we meteen maar naar waar Jacobus het over wil hebben. Hij zegt, de zuivere en onbevlekte godsdienst. Ja, daar gaat het om. Dan gaat het Jacobus ook om, hè? Wat is echt? Is het wel echt? Is het wel een zaak van het hart? Of is het alleen maar aan de buitenkant? Dat kan zijn. Ik had het net over een hoop woorden. Hè, dat we al onze godsdienst in onze mond hebben, op de tong. Maar dat er niks in het hart zit. Dat het een voetenhoop zit. En daarom geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Daarom hebben we er op ons sterfbed niks aan. En voor de rechterstoel van Christus. Dus daarom wil Jacobus ons erbij betrekken. Hij zegt, de zuivere en onbevlekte godsdienst. Het echte. En dan heeft hij dat van tevoren, heeft hij dat zelf al een beetje aanleiding gegeven om dit te zeggen in deze tekst. Dat begrijpt u wel. Want hij zegt eerst al, hij zegt, als je nou alleen maar een hoorder bent en geen dader, dan misleid jij jezelf. Hij zegt het eigenlijk zo. Hij zegt, als je nou alleen een hoorder bent en geen dader, ben je net als iemand die in de spiegel kijkt. En je kijkt in de spiegel en nadat je je hebt gezien, draai je om en je gaat weg. Hij heeft zichzelf bemerkt, is weggegaan, heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Dus het was maar blijkbaar een vluchtige blik. Maar dan zegt hij even later, hij zegt die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en die daarbij blijft, deze geen vergeetachtig hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dus er is blijkbaar een andere mogelijkheid, hè, dat we in die spiegel kijken, die spiegel van Gods wet, laten we maar zeggen. En die wet, dat kan de 10 geboden zijn, hè? Het kan ook opgevat worden in de brede zin van de 5 boeken van Mozes. Of het hele woord van God. Dat maakt op zich niet zoveel uit, maar hij zegt, heeft zijn aangeboren aangezicht bemerkt, maar is terstond vergeten hoedanig hij was. Met andere woorden, we zijn wel aan het bijbelezen, maar het gaat allemaal maar vluchtig. Even snel. Even vlug. En dan vergeten we hoedanig we waren. We staan er niet bij stil. En we betrekken het woord niet op onszelf. Misschien voor een ander. Of misschien zeggen we, dat is voor Gods kinderen. Die hebben het. En die weten het. Maar wij weten het niet. En dan leggen we het naast ons neer. We sluiten de Bijbel en die leggen we op de plank. Trouwens, het valt mij op dat we steeds minder het woord lezen. Ook onder de jongeren. Ik geef catechisatie aan verschillende groepen nog. En dan merk ik, als ik ernaar vraag, dat er maar weinig tijd is om echt Bijbel te lezen. Ja, veel tijd voor het mobieltje, maar weinig tijd om de Bijbel te openen en er eens even voor te gaan zitten. Wat zegt de Heere daar? Wat bedoelt Hij daar? Pak de kanttekenaren er even bij. Of een verklaring. Vraag de Heere, Heere, maak het me duidelijk. Wat staat daar? Begrijp het niet. Geef me er inzicht in. Mag de schrift opengaan. Jacobus zegt, ze zijn een vergeetachtig hoorder geworden, hebben terstond vergeten hoedanig dat ze waren. Misschien even een vleugje dat ons geweten even geraakt is. En toch, we gaan open tot de orde van de dag. Maar dan zegt hij, die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is. En daarbij blijft, deze is geen vergeetachtig hoorder. Want die heeft zich verdiept, staat er eigenlijk in de grondtaal. Die heeft zich erin verdiept in de wet. In welke wet? De wet van de vrijheid. Welke wet is dat? de wet van de vrijheid. Dat is de liefdewet. Om het uit liefde te doen. En wij maar denken dat die wet zegt, gij zult en ge zult niet. En wij proberen die wet maar te houden. En zo proberen we de hemel te verdienen. Met wetsbetrachting. Met ons best te doen. En het is zo begrijpelijk. Want we hebben die 10 geboden. En die horen wel gezondig morgen. En het gebod is goed en rechtvaardig en heilig. Daar moeten we mee doorgaan. Maar wij zijn niet goed. Dus die wet is als een spiegel. En Jacobus die zegt, als je nou in die spiegel kijkt, dan laat die spiegel jou zien wie jij bent. Trouwens, ook als je een preek hoort, dan hoor je ook in de preek, als je eigen leven ernaast legt, hoe je eruit ziet. En daarom worden die preken ook wel eens genoemd ontdekkende preken. Dus die ontdekken wat. Een spiegel ontdekt ook wat. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Je ziet je gezicht. En het is bekend voor het scheren of je haarkammen. Of wat je maar doet, of misschien heb je wel wat in je oog. Kortom, je kijkt in die spiegel om te ontdekken hoe je eruit ziet, hoe het met je staat. En als je naar de preek luistert, en ik hoop dat je het zo doet, ook vanavond, maar ook alle keren, dat je je leven ernaast legt. Of je het kent. Wat kent? Die wet. Die wet der liefde. Die wet der vrijheid. Want zo wil God gehoorzaamd worden. Uit vrijheid. Vrijwillig. Onze Heidelberger zegt zo mooi, in zondag heen, en hen voortaan te leven van harte gewillig en bereid zijn. Och, of wij uw geboon volbrachten. Genau, hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om dit te doen uit dankbaarheid. Uit liefde, niet om de hemel te verdienen. Dat is even onmogelijk. Dat kan niet. Er is maar één die de hemel verdiend heeft. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft de hemel verdiend. En die kan jij en ik. Wij kunnen de hemel nooit meer verdienen. Dat is eeuwig onmogelijk. Hoezeer we ook ons best doen. En Jacobus die zegt, daar moet je niet eens aan beginnen. Om je best te doen. Hij zegt, je moet je verdiepen in die wet der vrijheid. In die wet der liefde. Want dat is de zuivere en onbevlekte godsdienst. Dat je het van harte doet. Dat je het wilt. Dat je wil wat God wil. Dat je het met God eens bent. Niet alleen met dat hele woord, maar ook met die wet. En dat je zegt, Heere, dat zou ik nou zo graag willen. Paulus zegt dat ook. En dan zie je wel dat er geen verschil is tussen Jacobus en Paulus. Want apostel Paulus zegt, het goede dat ik wil, hoor je het? Hij wil het, door genade. Wil hij het goede? Waarom dan? Omdat de Heer Jezus voor hem de wet heeft vervuld. De Heer Jezus heeft voor hem alles gedaan. Volkomen beantwoord aan Gods wet. En daarom heeft hij door het geloof Jezus Christus omhelst. En als je door het geloof Jezus Christus omhelst, dan omhelst je ook een vervulde wet. Want het was zijn eten en drinken om te doen de wil van de Vader. Vader, ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Dus de wet van Christus, van God, was in het hart van Christus om die te doen. Ik en de Vader zijn één. En niemand kon hem overtuigen van zonde. Dus hij heeft die wet gehouden. Dat hele woord van God. Alles gehouden. tot in de finesses. Want er zijn 10 geboden, maar wie struikelt in één heeft gezondigd tegen alle. Want het is een eenheid. Het is een wet der vrijheid. En daarom heb ik ook Deuteronomium 10 gelezen, omdat Deuteronomium er de nadruk op legt dat God gebiedt om hem lief te hebben. Dat we hem van harte zullen lief hebben. Met ingespannen krachten. Dat al de liefde van ons hart heeft. Dat we zijn wet doen. Zijn geboden doen. Het goede dat ik wil. En dan zegt de apostel, dat doe ik niet. Maar het kwade, wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal me verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Nou, en dan zijn we weer helemaal bij wat Jacobus hier zegt. Bij die zuivere en onbevlekte godsdienst. Dan is het echt. Want dan willen we God behagen. En niet meer de hemel verdienen, dat is eeuwig onmogelijk. Kijk, God ziet het hart aan. God luistert niet naar onze mond. En daarom is het ook vanavond, Heere, doorgrond mij. Hè? Ken mij, of er een schadelijke weg bij mij is. En leid mij op de eeuwige weg. Dat we onszelf mogen zien in die spiegel, zoals God ons ziet. En dat we onszelf zien met al ons gemis en al ons gebrek en al ons tekort. En dat er een schreeuw uit de diepte komt. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Dat is de zuivere en onbevlekte godsdienst. Want diezelfde psalmist die zegt, God heb ik lief. Dan zie je in de volmaakte wet die der vrijheid is. En dan word je een dader van het werk. Dan word je een dader van de wet. En niet alleen maar een hoorder die zich omdraait en het alleen maar gehoord heeft. Maar dan wordt het omgezet in daden van liefde. We krijgen God lief boven alles en ook je naaste als jezelf. Dus daar heeft de apostel het over. Dat horen doen wordt. En dat het waarachtig is van binnen. Woord en daad. Niet alleen buitenkant, maar ook binnenkant. En dat is die redelijke godsdienst. Waar ook de apostel Paulus het over heeft. Redelijke godsdienst. Dat wil zeggen, een godsdienst die klopt. He, redelijk. Er staat in het Grieks, daar staat latreia logica. He, daar zit het woord logisch in. Dus een logische godsdienst, dat wil zeggen een godsdienst die klopt, die waarachtig is. Zodat wat we beleiden met de mond, dat we dat ook doen met de daad. Dat het ons leven is, dat het een voorbeeld is voor anderen. Dat als je ongelovige buurman jou ziet, dat hij ziet dat jij het woord leeft. Je hoeft niet te zeggen dat je christen bent of dat je een kind van God bent, maar hij kan het aan jou zien. En niet alleen op zondag kan hij het aan jou zien, maar ook door de weeks. Aan jouw omgang met hem. Waar het ook maar is. In het gezin, of op de buurt, of waar ook maar. En dan noemt Jacobus een voorbeeld, heel mooi. Hij zegt, dan is die zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader, voor Gods aangezicht wil dat zeggen, de Heere weet ervan, dat is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Nou, waarom noemt hij dat? Hij noemt dat omdat dat juist blijkt in de liefde. Dat wij de naaste lief hebben als onszelf. U weet het wel, hè? De samenvatting van de wet. Dat is God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Onze naaste niet minachten, maar lief hebben. En dan zijn er hier een paar voorbeelden. Dat zijn de wezen en de weduwen. Wie zijn dat? Dat zijn kwetsbare mensen, zouden wij zeggen. Mensen die gauw in de hoek zitten waar de slagen vallen. Denk maar aan weduwen die geen man hebben, wezen die geen vader hebben. Een wees in de Bijbel is al een wees als die geen vader meer heeft, geen beschermer. Niet iemand die zich voor hem kan inzetten en hem en ook de weduwe beschermt. Ik denk aan de tijd dat wij in Malawi woonden. Als dan een man en vader overleed, en je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar gebeurde het wel, dat de familie van die man het huis binnenviel en alles wat los en vast zat meenam. Want zeiden ze, dat heeft die man verdiend en dat behoort eigenlijk allemaal aan ons. Daar is ook een naam voor, property grabbing. Ja, het bezit in beslag nemen. Heel onrechtmatig en zeer onrechtvaardig. En daar zat dan die weduwe in een huis zonder tafel, zonder stoelen, zonder gerei en wat ook maar. Wezen en weduwen, en zo gaat het vaak ook in de schrift. We hebben het gelezen uit Deuteronomium 10, dat de Heer bij monden van Mozes zegt, dat ze de arme en de vreemdeling en de wezen en ook de weduwe zouden liefhebben. Wel nu, dat is het. Omdat juist die mensen die niemand hebben, die geen beschermer hebben, een prooi worden van hen die onrecht doen. Denk maar aan die weduwe die die rechter lastig valt in die gelijkenis van de Heer Jezus. Doe mij recht tegenover mijn wederpartij, zei die weduwe. Wel nu, daarom staat hier wezen en weduwen bezoeken. Wezen die geen inkomen meer hebben. Weduwen die alleen staan. Kwetsbaren. En dat kun je doortrekken, hè? Ik noemde daarnet ook de vreemdelingen. Denk aan Rut, een vreemdeling uit Moab, op de akker van Boas. En Boas zegt tegen de knechten, je moet wat laten liggen. En je mag de hoeken van het land niet oprapen. Dat is voor Rut, dat is voor de vreemdeling. Vreemdelingen die ons land binnenkomen, status hebben, onze taal niet praten, onze gewoonten niet kennen, vaak ook moslim zijn, een andere godsdienst hebben. En het komt nogal eens voor dat kerkmensen hen schuwen. Vreemdelingen. Maar de Heere zegt in Deuteronomium, jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Dat was ook jullie thuisland niet. Gedenk eraan dat jullie zelf vreemdelingen waren in Egypte. En heb oog voor die vreemdeling. Hoe noodzakelijk is het, gemeente, en heel mooi dat Jacobus de vinger erbij legt. Bij dat concrete, hè? Die concrete dingen. De wees, de weduwe, de vreemdeling. Je kan het ook uitbreiden met de armen. He, denk maar aan armen. Dat de Heere armen en verdrukten. We hebben het gezongen uit 146. Het recht van armen en verdrukten gelden doet. En dat recht geldt niet bij de meesten. Die denken daar niet aan. Maar ze moeten bezocht worden, zegt Jacobus. En bezoeken, dat is niet alleen maar een bezoek brengen. Dat zouden wij misschien denken. Maar het bezoeken van wezen en weduwen, dat is bezoeken met geld. Je neemt wat mee voor ze. De diaconie, zouden we zeggen. En dat is nou het werk van kinderen van God, van een christen. Die heeft barmhartigheid, die heeft mededogen. Die heeft ontferming. Die denkt aan wezen, aan weduwen. Maar je kan dat ook uitbreiden naar gehandicapten. Mensen die leven met beperkingen. Ik ben jaren lid geweest van bestuur van een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en voor zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen ook met Down-syndroom. Hele lieve kinderen. En het woord zegt zo vaak, en met name ook in de wetten van Mozes, hè, dat we dan niet weg zullen kijken. We kijken niet weg, maar we zoeken ze op en we denken aan ouders en verzorgers die deze mensen verzorgen. Hoe belangrijk is dat? In de gemeente, daarbuiten. Daden uit liefde. Dat het geloof door de liefde mag werken. Gevangenen vrijheid schenken, staat er. We hebben het gezongen. Ik denk even aan gevangenen. Hè, dat we denken aan mensen die gevangen zitten. Ook in de gevangenissen in Nederland. Ja, maar die hebben het ernaar gemaakt. Ja, maar daar zitten ze in de eenzaamheid. En wie bezoekt ze? Wie bidt voor hen? Wie heeft ontferming voor die mens? Wezen en weduwen. Hoe is het op school, jongens? Zijn er ook, en meisjes, zijn er ook kinderen die gepest worden? En die zijn er altijd op school. Ik vraag mijn catechisanten wel eens. En ze zeggen, ja, die zijn er. Die gepest worden. Dat gaat nog steeds door. Maar sta je dan ook voor hen op? Help je ze? En vermaan je degene die pesten en die plagen en die het leven van andere leerlingen moeilijk maken? Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Want bezoeken is een heel mooi woord. In het Grieks heel prachtig woord. Dat heeft te maken ook met het omzien, hè, met het zien van mensen. Hier staat bezoeken, zoals vertaald. Maar je mag ook zeggen omzien naar, het zien van, dat we ze zien. Vaak hebben we van die blinde vlekken. En Jacobus zegt, de Heere zag om naar Israëlieten in Egypte. En zo zullen wij omzien naar de wezen en de weduwen. God zag zijn volk bij leem en tegelstenen, ze sjouwden aan het leem. Het was zwaar werk, het was ploeteren. En de Heere hoorde hun geschrei en... Daar staat dat de Heere zag om naar de Israëlieten in hun verdrukking. Er staat van Naomi en Rut, ik noemde Rut al. Ze hadden gehoord dat God zijn volk bezocht had, hen gevende brood. En daarom keerden ze terug naar Israël. En Zacharia zingt ervan. Geprezen zij de Heere, maar heeft naar zijn volk omgezien en verlossing tot stand gebracht. Daar staat datzelfde woord, dat de Heere omziet naar zijn volk, naar verlorenen. God ziet om naar het verlorene. Christus kwam om te zoeken en te zaligen wat verloren was. En kinderen Gods, dat zijn de ogen, om zo te zeggen, en de oren en de handen en de voeten van de Heere Jezus. Wie een beker koud water geeft aan een van deze kleinen, heeft het aan mij gedaan. Hoe belangrijk is dat? Daarom zegt ook de Heer Jezus, ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Ik was dorstig en jij gaf mij te drinken. Ik was ziek en jij hebt mij bezocht. Ik was naakt en jij hebt mij gekleed. Ik was een vreemdeling. En jij gaf mij onderdak. Ik was in de gevangenis. En jij bent bij mij gekomen. En weet u wat dan Gods kinderen zeggen? En dan kan je zien dat Jacobus geen werkheiligheid bedoelt. Hè? Weet je wat Gods kinderen dan zeggen? Als de Heer Jezus dat zal zeggen tegen ze. Dan zeggen ze, Heere, wanneer dan? Wanneer hebben we dat ooit gedaan? Ze hebben er geen boekhouding van bijgehouden. Nee, dat doet een onbekeerde. Die houdt een boekhouding bij van wat hij allemaal doet. Maar een kind des Heren, die doet het uit liefde. Uit dankbaarheid. En daarom vergeet hij wat hij gedaan heeft. Onwetende engelen geherbergd. En een beker koud water gegeven. Wezen en weduwen bezocht. Maar heren, dat was er, dat heb ik uit,
Ja, vanzelf gedaan, omdat ik van harte gewillig en bereid ben. Dat hebt u mij gemaakt. U hebt mij een hart gegeven waarin u uw wet schreef. Op de vlezen tafels van mijn hart. Daar schreef gij uw wet, de wet der liefde, de wet der vrijheid. En omdat die wet in mijn hart geschreven was, daarom kan ik die anders dan dat doen. Uit liefde. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Omdat ik God wil behagen. Dus de kwetsbaren opzoeken. Gemeente, hoe belangrijk is het dat Jacobus ons deze les leert. Wezen en weduwen hun bezoek in hun verdrukking. En dan noemt hij tenslotte. Hij zegt zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Ja. Zichzelf onbesmet. Omdat je beter bent? Nee. Niet omdat je beter bent. Want je bent geen haar beter. We hebben gelezen uit Deuteronomium 10. Dat God geen aannemer is van de persoon. God discrimineert niet. Dat doen wij. Wij maken onderscheid. De Heer maakt geen onderscheid tussen zwart en blank en gekleurd. En hij maakt totaal geen onderscheid tussen rijk of arm, tussen kerkmensen en wereldlingen. Hij maakt geen onderscheid. Jood en heiden, ze zijn één. Samen afgeweken, samen onnut geworden. Dood en misdaad en zonde. Maar weet je wat al het wonder is? Dat een kind des Heren zichzelf onbesmet bewaart van de wereld. Dat wil niet zeggen dat hij uit de wereld weggaat. Paulus zegt dat is onmogelijk. Wij hoeven niet uit de wereld te gaan. He, dat wil Rome. Rome zet de monniken en de nonnen. Nou, dat kloosterleven dat is al behoorlijk uitgedund. Maar die monniken en die nonnen die leven apart. He. Die leven achter een kloostermuur. En de Heere zegt niet dat we achter kloostermuren zouden gaan leven. Hij zegt, die staat midden in de wereld. De Heer Jezus kwam op deze aarde. En weet je wat mooi is? Daar heb ik eens een keer over gepreekt, toen was ik nog geen predikant. Daar heb ik mijn proefpreek mee gedaan. Uit Johannes 4. Dat Jezus dwars door Samaria heen ging. Want de Joden die liepen met een boog om Samaria heen, want dat waren geen echte Joden. Hè? Dat waren, dat was een mengvolk, een mix. En daarom, en ze hadden ook niet heel de Bijbel. Ze hadden alleen maar de eerste 5 boeken van Mozes, die Samaritanen. En ze baden ook niet God aan in Jeruzalem. Ze deden dat op de Ebal en de Gerizim. Dus ze liepen met een boog om Samaria heen. En de Heer Jezus loopt er dwars doorheen. Hè? Hij loopt er dwars doorheen. Dus wij hoeven niet aan wereldmijding te doen. Zo heet dat. Wereldmijding. En toch jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Wat betekent dat? Dat betekent dat je vreemdeling wordt hier beneden. Je staat midden in de wereld. Je maakt er deel van uit. Je staat samen op de steiger met andere bouwvakkers. Je zit samen in de keten of in de kantine. Je zit samen in het kantoor of op school. Je reist samen. Kortom, je bent voortdurend betrokken bij de buurt ook waarin je woont. De straat, je hele familie. Je bent geen haar beter. En je zondert je ook niet van hen af. Maar weet je wat je doet? Je zegt, Heere, ik ben toch een vreemdeling hier beneden. Ik ben hier niet thuis. Dus jij hoeft niet uit de wereld te gaan, maar de wereld moet uit jou gaan. En mijn vraag is, in hoeverre is de wereld al uit jou vandaan? Hoe ver ben je al de wereld kwijt? Ja, Straks gaan we het ook zingen. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. En maken van de buik hun God van hen die weelde schatten staten. Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. Dat is wat. Ja, benauwd je dat nou nooit? Als je nog een wereldling bent, wel een kerkmens, maar toch nog thuis, hier beneden, benauwt het je niet en is de wereld niet te benauwd voor je, te klein? De wereld is zo klein, zo beperkt en zo benauwd, zo bekrompen. Maar een kind des Heren, die kent de ware vrijheid. Hij kent de wet van de vrijheid. Hij heeft Christus omhelst. En weet je wat er dan gebeurt? Dan volgt hij de Heer Jezus. En de Heer Jezus is op aarde gekomen. Is gestorven voor hem. Opgestaan. En die heeft zijn kerk meegenomen naar de hemel. De kerker werd zijn buit. En je kan het niet helpen, maar je hebt soms heimwee. Heimwee om thuis te komen. Heimwee om bij hem te zijn. Dat is niet vreemd. Dat is eigenlijk het woord wedergeboorte. Als Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Daar staat er in het Grieks, je moet van boven geboren worden. Anoten. Van boven. Dus als je nou van boven geboren wordt, dan is het werk van boven. In je hart. Dan trekt dat ook weer. Want het anker van je ziel is al boven. En daarom, dat anker dat trekt. De vastheid ligt daarboven. De vastheid ligt niet in jou. Je hebt het geloof niet in je zak. Je hebt het niet onder handbereik. Maar het is allemaal boven. Het kapitaal, de rijkdom is allemaal boven. En jij bent erheen op weg. Nou, dat is in feite dat je jezelf onbesmet bewaard van de wereld. Je kan hier beneden nooit meer thuis worden. Ik ben gekruisigd aan de wereld. En de wereld mij. Voor de wereld ben ik een lijk. De wereld vindt aan mij, rookt nog smaak, nog geur. De wereld vindt mij niet leuk. Want de wereld kan niets met mij. Ik ben voor de wereld bedorven en voor de hemel geschikt. God maakt mij geschikt en steeds meer geschikt voor de hemel. Steeds meer gelijkvormig aan de Heer Jezus. Om het kwetsbare, het weggedrevene zoekt God, hè? Het kwetsbare. Daar hou je van, daar hoor je bij. Die in haar lage staat. Zijn dienstmaagd niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Nou, dan ga je jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Dus dat is meer dan anderhalve meter, hè? Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Ja, ik werd ooit... Ik ben ooit lid geweest van de CSWR. Dat is een studentenvereniging. Misschien kennen sommigen van jullie dat wel. Hè? De CSWR. En dan in de lijfspreuk van de CSWR. Dat is een reformatorische. Of ik hou meer van het woord gereformeerd. Een gereformeerde studentenvereniging. In alle universiteiten. Maar die lijfspreuk, dat is eigenlijk. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd. Door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dus dan word je niet gelijkvormig aan de wereld, maar je wordt gelijkvormig aan Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, daar wil Jacobus ons hebben. Dat we het beeld van Christus gaan vertonen. En dat gaat, ja, ik zal bijna zeggen, daar heeft ook een kind van God een leven lang voor nodig. En dat is nou de heiligmaking. Hè? Ik zei straks aan het begin, Gods kinderen komen met de heiligmaking thuis. En zonder heiligmaking zal niemand God zien. Wel nu, dat is een weg van sterven. Ik zei net, ik ben gekruisigd aan de wereld, maar elke dag opnieuw hoor. Elke dag opnieuw gekruisigd worden. Met Christus. Ik ben met Christus gekruisigd. Ja. Dood voor de wereld. En toch elke dag sterven met Hem. Sterven aan jezelf. Het is een levenslang sterven. Maar ook een levenslang opstaan. Dat is die waarachtige bekering. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Het uitdoen van de oude mens met zijn werken. Met al de bewegingen en de begeerlijkheden. En het aandoen van de nieuwe mens. Die herschapen is in Christus Jezus tot goede werken. Die God voorbereid heeft opdat jij daarin mag wandelen. Het mag. Het is een wet van de vrijheid. Het mag. Het hoeft niet. Maar je wilt het. Heerlijk is dat. Omdat God die wet in je hart schreef. Door de Heilige Geest. En daarom word je niet gelijkvormig aan de wereld. De droefheid naar de wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God. Hè? En droefheid, dat mag je wel vertalen met heimwee. Hè? Ja. De droefheid naar de wereld. Maar de droefheid naar God. Dominee Wiss heeft er een mooi boekje over geschreven. Prachtig. De droefheid naar God werpt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat heeft te maken met die bekering. Met dat proces. En dat is een levenslang proces. Dat is nooit af. Mijn laatste snik is mijn laatste ik. En daarom zegt Jacobus, jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Want wat zou het een mens baten als die heel de wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Heb je alles en toch je hebt niks? Ezau zei tegen zijn broer, ik heb veel. Maar Jacob zei, dewijl ik alles heb, had alles. Kan je het ook zeggen? Zo zijt gij mijn rots, mijn deel, mijn evengoed. Dan heb je alles. Daar ben je heen op weg. Alle rijkdom is boven. Daarom, en Jacobus noemt dat ook, hij noemt dat zo in zijn brief, die hebzucht. En dat op- en vergaderen van geld en rijkdommen en dat ik het maar heb en houd. Waar leef je uiteindelijk voor? Wat is het doel van je leven? Is het doel van je leven dat je Christus gelijkvormig wordt? Ja. Ik jaag ernaar. Ik heb het nog niet gegrepen, zegt hij. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus wegen gegrepen ben. Om mijzelf onbesmet te bewaren van de wereld. Want die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, hè. Wordt tegenwoordig veel gewaarschuwd tegen misbruik en zeer terecht. Maar dat is geestelijk ook, hè. Dat we de wereld gebruiken, maar niet misbruiken. Dat de wereld niet het een en het al is. Je werk is niet het een en het al. Je bent geen workaholic, hoop ik. En geld verdienen, dat mag natuurlijk, ja. Maar de rijk wordt van het inkomen niet zat en dat geld van de wereld. En mensen leven bij drank en deze dagen ook, nu we heel veel dingen ons moeten ontzeggen. In de COVID-tijd, de coronatijd. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat die mensen daar zo moeite mee hebben? Dan mogen ze niet sporten. Nou, dan is de wereld te klein. Of ze mogen niet drinken. En naar een kroeg. Nou, de wereld is te klein. Ja. Want dat is het leven van de wereldling. Die heeft daar zijn leven in. Heeft het leven hier beneden. Alles is hier beneden. Hij zoekt wat beneden is. Maar een christen die zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, want zijn leven is met Christus verborgen in God. En als je leven met Christus verborgen is in God, dan zoek je niet meer de dingen die op aarde zijn. Je bent wel op aarde, je bent wel in de wereld, maar je bent er een vreemdeling, een gast, een bijwoner. Je bent er niet meer thuis. En je minacht het niet. En je veracht het niet, het leven hier beneden. En je houdt van je man en van je vrouw, zielsveel. En van je kinderen en kleinkinderen. En dat mag. En dat is goed. Zeker. Maar dat is niet het een en het al. Want wie iets liever heeft, man, vrouw, zoon, dochter, broer, zus, dan mij, is mijner niet waardig. Dus waar je schat is, daar is je hart. En de schat van een christen is boven. Hij trekt mijn hart naar boven. Telkens weer. En je voelt het soms, hè. Je voelt het soms trekken. En soms als je in de kerk bent, dan trekt de Heer bijzonder aan je hart. En dan trekt hij het hemelwaarts. Ja. En dan zeg je, dan weet ik het weer. Ik weet nog dat ik jaren geleden, ik was zo'n jongen. En we hadden geen dominee, we hadden een lange vacature in het noorden. En mijn opa die was niet naar de kerk. Want de ring kwam preken, dan ging die soms niet. En toen uit de kerk ging ik naar hem toe en hij luisterde naar de bandrecorder. Nou, dat weet je niet meer wat het is natuurlijk, maar dat was een preek op een band, hè, op een bandje. Zo'n enorme zware bandrecorder en had hij een preek op. En daar zat hij te huilen. En ik zeg tegen hem, ik zeg, paken zeg ik, opa, ik zeg, hoe is het? Hij zegt, hij had mijn hart even beet, zegt hij. En dan voel ik de Heere soms trekken. En dan ben ik hier een vreemdeling beneden. Vreemdeling beneden, onbesmet, bewaren van de wereld. Dan trekt de Heer even naar je hart. Dan trekt hij er soms even bovenuit. Heerlijk is dat. Dan zeg je, Heer, dan weet ik het weer. Maar dan zit hij alweer de volgende dag. Dan wil je het alweer voelen. Dat je boven thuis bent. En niet hier. Wend mijn oog van de ijdelheid af. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. I see mijn nood. Nou, dat is nou de nood van een christen. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En dat is het. En die komen thuis. Amen. We gaan ervan zingen. En ik heb die psalmen al geciteerd, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Gaan we samen zingen, 17, het 7e vers.
zullen we samen danken en bidden. Ontferm u zich over ons, Heere, dat we ons niet vergapen aan het zichtbare. Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk. Maar de dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig. Hebben eeuwigheidswaarde. En dat zijn de dingen die Jacobus benoemt. Die zuivere en onbevlekte godsdienst. Die redelijke godsdienst, die klopt in woord en daad. En dat bezoeken van het kwetsbare, van het verachten en het onedele en hetgeen niets is en wat zichzelf niet helpen kan en niet redden kan. En dat bewaren van de wereld. De wereld in ons, de wereld om ons heen. Heere, ban de wereld uit ons weg, alstublieft. Dat we meer en meer u zoeken, u behagen. Dat we meer en meer de dingen zoeken die boven zijn. Want waar onze schat is, daar is ook ons hart. Heere, dan weet u het, hoe het ligt. Over bidden van u. Heer Jezus, u bent al bij de Vader. En u trekt al de uwen naar u toe. U bent het anker van de ziel. En de vastigheid, rotsvast, is boven. Het binnenste heiligdom. U bent binnengegaan met uw eigen bloed. Met uw offer. En dat hebt u aan de Vader getoond. En alleen daarom kan uw kerk straks ook binnengaan. En de triomferende kerk, de overwinnende kerk, is al boven. De strijd te boven, de wereld te boven, ja, zichzelf te boven. Die hoeven nooit meer te zondigen. Heren, mag dat verlangen in ons gevonden worden. We bidden van u. Wil zo wereldwijd uw koninkrijk uitbreiden en uw kerk bouwen uit levende stenen tot een geestelijk huis. Zodat ons leven een levend dankoffer voor u wordt. We bidden voor het werk van de zending. En we bidden, Heere, dat u wereldwijd uw kerk wilt bouwen tot bloei brengen. Zend dienaren uit in de wijngaard, de velden zijn wit om de oogst. Ontferm u zich over de kerk in Oost-Europa, waar ook armoede is, ontberingen. Gedenk u, o God, waar de islam is en het boeddhisme en het hindoeïsme. En in Nederland oprukkende atheïsme, over smeken van u. Wil het werk van de duivel verbreken. En wil uw rijk laten komen in ons hart en in deze wereld. Heere, gedenk het Joodse volk. Breng het tot kennis van de Messias, de gezalfde, uw zoon. Dat ze hem mogen omhelzen en begroeten als hun redder en hun God. O, wij smeken van u, laat de aarde vol worden van de kennis des Heeren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Gedenk u deze gemeente, waarder. Gedenk u de kerkenraad, die geestelijk leiding geeft aan de gemeente. Geef wijsheid, inzicht. Ontferm u zich, Heren, over hen, dat er straks ook weer een dominee komen mag, herder en leraar. Wil u hem brengen op hun weg, bereid maken om uw weg te gaan. Zegent u de gemeente, Heere, laat er gebed zijn voor de kerkenraad. Gebed ook voor een nieuwe predikant. Ontferm u zich, Heere, over allen die werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorging. Met name in deze tijd van corona. Gedenk u allen die eraan lijden.
Laat het een sprake zijn voor ons allen, een waarschuwing. En dat we u zoeken. Want u bent, Heere, de verlenging van onze dagen, zo zegt Mozes. U bent ons leven. En buiten u is eigenlijk geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. O, wij smeken van u. Drijf ons maar uit naar u toe. Vergeef al het onze. Zegen het u ook van deze avond. Breng ons veilig thuis. Mogen we het woord bewaren. In Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 119 over die wet, de wet van de vrijheid. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden, hoe oprecht en welgezind, met blijdschap, uw liefdedienst. Heeft mij nog nooit verdroten. Wat een belijdenis. Psalm 119, vers 83. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.